Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, de maand november is dikwijls een donkere maand, kil, koud, vochtig, met mogelijk sneeuw. Wij krijgen in dit uurtje religieuze poëzie een verhaal van Felix Timmermans over de heilige Hubertus en het hert dat hij in de bossen van de Ardennen mocht ontmoeten. Maar alvorens naar de gedichten te wandelen, blijf ik even stilstaan bij het woord. De dichters gebruiken letters en woorden niet als een stoffelijk verschijnsel, maar als een geestelijk lichaam. Elk woord, elk beeld, is een aanvangsteken van een verrijzenis. Het woord dat de dichters gebruiken, is zeer dikwijls bezield door de krachtige geest, en het roept de dingen op in ons binnenste, die werkelijk ook in de woorden aanwezig zijn. Woorden zijn oorden, verblijfplaatsen, woningen. Zoals de vogels een nest hebben, zoals de parels komen uit een schelp, zo hebben ook woorden een woning, of zijn woorden een woning die een inhoud aan te bieden hebben. En die woorden bieden zich aan. Ze lijken op kamers en zalen waarin mensen mogen bewegen. Soms gebruiken mensen ook woorden die uitgehold zijn en leeg en nietszeggend. En ja, dan zitten we met bla bla bla. Dat is een taal die niet meer aanslaat. Dan raaskalt men. Waar ter wereld ook, het woord heeft een diepe zin. En als het woord uitgehold wordt, dan wordt het van zijn zin beroofd. Heel dikwijls wordt het woord vandaag, zeker in de media, een wapen van leugen, laster en verraad. Hoe kunnen wij dan nog komen tot religieuze dichters die met hart en ziel een blijde boodschap brengen van Gods wegen? Eén onbedachtzaam woord kan mensen kwetsen en kan het kwaad eindeloos verder dragen. En dat betekent ook een eindeloze vertraging van het goede. Met een dichter als Felix Timmermans en ook onze geliefde Guido Gezelle en vele andere Vlaamse dichters weten wij dat het woord ons kan helpen mens worden. Het goede woord, dat komt uit het hart van de dichter, openbaart altijd iets van Gods wegen. Daarom dat het een vreugde is dit uurtje religieuze poëzie bij u thuis binnen te brengen, dankzij de gelovige, gelukkige Felix Timmermans. Gezien wij de 4e november het feest vieren van de heilige Hubertus, gaan we nu een tekst kiezen die over hem gaat. Het is het hert dat spreekt. Hubertus was de bisschop van Luik sinds 715, na een verhuis vanuit Maastricht. En hij was apostel van Zuid-Brabant en de Ardennen. Als patroon van de jagers wordt hij aanroepen tegen hondsdolheid. Op zijn naamfeest wijden vele priesters nog brood, niet enkel in de keuken voor of na de heilige mis, maar op vraag van de bakkers ook in hun handelszaak. Tientallen jaren geleden gaven vele ouders aan hun kind de naam van een heilige wiens feest werd gevierd rond de geboorte. Wie tussen 20 oktober en 10 november geboren werden, konden de naam Hubert of Hubertine krijgen. Wij laten nu een gedicht klinken van Felix Timmermans, waarin een angstig hert bidt tot de ingrijpende, reddende God. Zelden of nooit las ik het gebed van een beest. Er staan geen gebedenboeken voor beesten, hè? Niet dat ik weet. Misschien hebben zij dat onderling wel, maar ik weet er toch niet van. Maar in het jachtseizoen wordt een hert dikwijls verrast door een groep jagers. Maar hier zal je horen hoe de groep jagers, waaronder de heilige Hubertus, blij verrast wordt door een hert dat midden zijn gewei een stralend kruis draagt, een gloriekruis. De jagers worden verlamd en zijn niet meer in staat om te schieten. De tekst van dat gedicht kan u terugvinden in het boek Adagio, bladzijde 167. Het hert van Sint-Huibrechten. Zijn pijlen vol mijne vlucht, vol list en handigheid. Ach, help mij, Heer, gij die de liefde zijt en over het mos uw zilveren adem zucht en zingt soms voor de luisterende blaren, zie op mij neer van ginder hoog. Verniel des jagers pijl en boog. Uw licht komt door mijn angst gevaren. Ik keer mij stralend om en voel uw kruis in mijn gewei staan branden. De mens blijft roereloos en stom. Het geweld valt uit zijn handen en wenend knielt hij op den grond. Uw liefde heeft zijn hart gewond. Nu ik u heb gekend en dienend mogen dragen, wordt mij de dood, die ik steeds vreesde, zoet, en loop ik fris en hopend door de dagen de hoornengalmen tegemoet. Het gebed komt uit het hart van het hert. En we krijgen de eerste twee zinnetjes, de sits im leben, de omstandigheden waarin het gebeuren zich afspeelt. Het hert vertelt, zijn pijlen volgen mijn vlucht vol list en handigheid. Het is dus het hert dat aan God meedeelt, de pijlen van de listige, sluwe, op wild beluste jager, die pijlen volgen mijn vlucht. Het hert is aan het vluchten, weg van de jagers. En midden in die vlucht bidt dat hert, ach, help mij, Heer. En daar zet Felix Timmermans een uitroepingsteken. Het is werkelijk een noodkreet van een beest dat zich bedreigd voelt. Ach, help mij, Heer. Het is bijna gelijk al wie de psalmen bidden, God, kom mij te hulp. Geef mij uw adem om tot u te bidden, want uit mijzelf kan ik niet bidden tot u. Help mij, Heer. Het hert smeekt uit het hartje van zijn hart tot God, de enige die hier kan redden. En hij geeft eerst aan God een pluim. Gij die de liefde zijt en over het mos uw zilveren adem zucht en zingt soms voor de luisterende blaren, zie op mij neer van hinder hoog. Verniel des jagers pijl en boog. Hier vraagt het hert, ja, straffe kost. Hier vraagt hij bijna het onmogelijke aan God, maar gezien voor God niets onmogelijk is, durft het hert bidden, verniel des jagers pijl en boog. God ziet toe van heel omhoog, en dan ervaart het hert een wonder gebeuren en zegt tot God, uw licht komt door mijn angst gevaren. Ik keer mij stralend om en voel uw kruis in mijn gewei staan branden. Dit is het beeld dat wij kennen op alle prenten van de heilige Hubertus. Er is een hert met een breed gewei en midden in dat gewei staat een stralend kruis, verwijzend naar de glorierijke overwinning van Christus op het kruis naar de verrezenen. En door het feit dat het hert dat voelt, heeft het weet van Gods ingreep. En dan zegt het hert, de mens, hier wordt bedoeld de jager, de mens blijft roereloos en stom. Het geweld valt uit zijn handen en wenend knielt hij op den grond. Een prachtig tafereel, het wapen waarmee de jagers de dieren willen doden, dat geweld valt uit hun handen. En de jager is zo ontroerd dat hij wenend knielt op de grond. Uw liefde heeft zijn hart gewond. Herinner u de eerste zin van het gebed? Ach, help mij, Heer, gij die de liefde zijt. En hier herhaalt het hart, uw liefde heeft zijn hart gewond. Dat moet wel een minnewonde zijn, hè? Wanneer een hart gekwetst wordt door de liefde, dan is dat een wonde die wonder is, want ze spreekt van Gods rakende liefde. En dan vat het hert samen in de laatste zin. Eerst benauwd voor de dood door de jager, zegt het hert nu, nu ik u heb gekend en dienend mogen dragen, wordt mij de dood, die ik steeds vreesde, zoet. En loop ik fris en hopend door de dagen de hoornengalmen tegemoet. Het hert is eigenlijk verpersonaliseerd. Het hert wordt verpersoonlijkt. Het hert mag spreken alsof het een menselijk bewustzijn heeft. En het hert heeft door die wondere ervaring in het bos duidelijk God gekend. Ik heb u nu gekend. En ik heb u dienend mogen dragen. Het is voor het hert een eer, het stralend kruis midden in zijn gewei te dragen, bovenop zijn hoofd. En door dat gebeuren, zegt het hert, wordt mij de dood zoet. En hij nuanceert welke dood? De dood die ik steeds vreesde. Wanneer een hert opgejaagd wordt als wild, gevolgd door de jagers en door de honden van de jagers, dan is het hert bevreesd. Maar sinds deze ontmoeting met God is het hert niet meer bang. De dood wordt zoet. En het hert loopt fris en hopend door de dagen de hoornengalmen tegemoet. Met andere woorden, als de jagers blazen op hun hoornen, dan loopt het hert naar de jagers om te getuigen van de verrezen Heer Jezus, van het stralende gloriekruis. Met andere woorden, dit gedicht van onze gewaardeerde Felix Timmermans openbaart God als een meevoelend meeleidend, begrijpend iemand. Het is God als de grote metgezel. Daar kunnen de Jezuïeten ook van meespreken, de gezellen, de Societas Jesu. Zij kennen Jezus als de medeleidende die verstaat. En wanneer het lijden ons diep treft en als ellende ons deel wordt, dan staat God aan onze kant. Zoals hij trouwens zegt in het laatste vers van het Matthäus-evangelie: zie, ik ben met u alle dagen tot het einde van de tijden. Ook in ziekte, ellende, levensgevaar, als terminale patiënt weten wij, Jezus is met ons. Hij staat aan onze kant, hij is bij ons als het licht van de wereld en in dat licht mogen wij wandelen en handelen. God is licht. En waar Gods licht straalt, verdwijnt iedere angst, iedere donkerte. In Gods licht wandelen is ontspannen worden, zorgeloos. Bij het hert in de bossen van de Ardennen verschijnt Gods liefde in de vorm van een stralend kruis. In Gods glorie worden we de verrezen Heer Jezus gewaar. Hij is lumen de lumine, licht uit licht, ware God uit de ware God, God uit God. De gekruisigde Christus, de lijdende dienaar, de vervolgde dienaar, is niet in ellende verdwenen, maar heeft het duister van de dood overwonnen. En het angstig vluchtende hert ervaart met het stralend kruis hoezeer pijn en liefde met elkaar verbonden kunnen zijn. Het hert voelt op zijn hoofd het kruis als een brandend heden, als een gloeiende gloed, maar fris en hopend kan het hert nu door de dagen lopen. Het hert ervaart God als iemand die met ons is en niet tegen ons. Dus lang leven de mensen en lang leven de herten die Jezus Christus kennen als de verrezen Heer die ons bijstaat in het uur van dreiging, angst en dood. Ik herlees nog heel eventjes het gedicht. Het hert van Sint Huibrecht. Zijn pijlen volgen mijn vlucht, vol list en handigheid. Ach, help mij, Heer. Gij die de liefde zijt en over het mos uw zilveren adem zucht en zingt soms voor de luisterende blaren, zie op mij neer van ginder hoog. Verniel des jagers pijl en boog. Uw licht komt door mijn angst gevaren, ik keer mij stralend om en voel uw kruis in mijn gewei staan branden. De mens blijft roereloos en stom, het geweld valt uit zijn handen en wenend knielt hij op den grond. Uw liefde heeft zijn hart gewond. Nu ik u heb gekend en dienend mogen dragen, wordt mij de dood, die ik steeds vreesde, zoet, en loop ik fris en hopend door de dagen de hoornen halmen tegemoet. een tweede gedicht uit de bundel Adagio vinden we bladzijde 128 en begint met de goedheid blinkt door alle schone dingen. Dus wie thuis een boek heeft, laat ik eventjes zoeken tot bladzijde 128. En daar vind je 4 strofen, de 2 eerste met 4 regels, de 2 volgende strofen met telkens 3 regels. In de poëzie heeft dat een speciale naam. In strofe 1 krijgen we 3 maal het woordje gelijk. Gelijk de zilveren fluit, gelijk de regen, gelijk de bomen. En ik zou zeggen, de goedheid verwijst altijd naar de Godheid. Goede mensen verwijzen naar God, ook al zijn ze het niet bewust. Het is net als Jezus die de goedheid, de waarheid en de schoonheid is. Als je goed bent, ben je waarachtig. Als je schoon bent, ben je goed en waarachtig. Ben je waarachtig, dan ben je schoon en goed. Want goedheid is een weldaad en een weldadigheid van waarheid. Goedheid openbaart onweerstaanbaar de waarheid. Waar wij goede, schone, lieve mensen ontmoeten, dan zijn dat bezielde mensen. En er zijn parels van mensen, schatten van mensen, die echt goedheid uitstralen. Goedheid is het smaken van waarheid. En goedheid is waarheid ervaren als deugddoend, als een zaligheid. Er is geen goedheid ter wereld zo waarachtig als diegene die haar eigen waarheid schenkt. In goede mensen worden we meegezogen naar God. Goede mensen zijn heilige mensen die de schoonheid van God vrijgeven en openbaren. Alleen in goedheid bloeit de waarheid open en dan komen ze tezamen naar buiten als een schoonheid. En het is die goedheid die onze geliefde Timmermans hier wil bezingen. De goedheid blinkt door alle schone dingen en het is gelijk de zilveren fluit, gelijk de regen op de vensterruit en lijk de bomen die ons huis omringen. Men hoort het in het geruis der blaren zingen, dan heeft het brons of zilveren geluid, dan weent het en het goede sap loopt uit, lijk beken die van hoge rotsen springen. En nu, gebroken met de smart en pijn, er overweg uit deze wereld, ik wil ook eens gelukkig zijn. Dan komt de smart die mij met de dons bepedelt, dan kniel ik voor het rijk en gouden schrijn, waar Gods vlam mij met haar een glans verteert. De goedheid blinkt door alle schone dingen. Hoe waar is Timmermans? En hoe schoon kan hij dat verwoorden? In alle schone dingen, doorheen alles wat schoon is en edel en fijn en minzaam en beminnelijk, komt de goedheid naar buiten. Openbaart de goedheid haar gelaat. En dan gebruikt hij 3 vergelijkingen. Het is gelijk de zilveren fluit, waaruit de klanken klinken. Gelijk de regen op de vensterruit. En lijkt de bomen die ons huis omringen. Hier nodigt Timmermans ons uit om onze ogen te openen en te zien. Het is gelijk de zilveren fluit. Gelijk de regen op de vensterruit, lijkt de bomen die ons huis omringen. De dichter wenkt ons stilletjes om onze ogen te openen naar al wat rondom ons bestaat aan groen, aan tinteling van neerdruppelende regen, of naar de bomen die als rijen soldaten rondom het huis staan om ons te beschermen tegen stormen. En dan, wanneer we de ogen gebruikt hebben, nodigt hij ook uit om onze oren te gebruiken. De tweede strofe zegt hij, of schrijft hij, men hoort het in het geruis der blaren zingen. Dan heeft het brons of zilveren geluid. Dan weent het en het goede sap loopt uit, lijk beken die van hoge rotsen springen. Wie open oren heeft en luistert naar het gefluister van de blaren, die hoort de goedheid zingen. Hoe mooi is in de lente of de herfst de zachte wind, de bries, die door de blaren waait en zijn muziek laat horen. Het is lijk een harpenaar, een harpspeler, die de snaren op de harp bespeelt en zachte klanken naar buiten brengt. Zo is het ook wanneer de wind door de blaren van de bomen speelt. Men hoort het in het geruis der blaren zingen. Dan heeft het brons of zilveren geluid. Dan weent het en het goede sap loopt uit, lijk beken die van hoge rotsen springen. Timmermans ziet in de bomen rondom zijn woning het wintersap bewegen. Het sap gaat inwendig door de stam naar de takken en de twijgen om de lente te laten uitbarsten, maar hij noemt het wenen. Dan weent het en het goede sap loopt uit, lijk beken die van de hoge rotsen springen. Timmermans brengt ons de bomen, de takken en de twijgen in vergelijking met kleine beekjes die stromen door het hooggebergte en klateren door de rotsen. De derde strofe. En nu, gebroken met de smart en pijn, er overweg uit deze wereld, ik wil ook eens gelukkig zijn. Hier laat de dichter uit de diepste van zijn hart een nieuwe bede klinken. Ik wil, tot twee keer toe, eens gelukkig zijn. Dat is de diep menselijke gunker, waar men ook woont ter wereld. Elke mens verlangt uit het putteke van zijn hart om een gelukkige mens te worden. En Timmermans verwoordt dat hier. Maar dat geluk zullen we niet in deze wereld vinden. Wat van de wereld is, is pover en armzalig. En daarom durft Jezus in Johannes hoofdstuk 17 een paar keer bidden. Niet voor de wereld bid ik, want al wat de wereld te bieden heeft, is dikwijls zeer armzalig en pover, klein en om te schrijen, tijdelijk en vergankelijk. En wat de dichter hier vraagt, ik wil nu al een voorproef krijgen, een voorsmaak van het hemels gastmaal. Ik wil eens en altijd eeuwig gelukzalig zijn. En dan droomt hij waarschijnlijk met zijn hoofd al in de wolken te zitten, in de gemeenschap van de heiligen. Maar dan in de laatste strofe schrijft hij duidelijk, dan komt de smart die mij met dons beperelt. Dan kniel ik voor het rijk en gouden schrijn, waar Gods vlam mij met harenglans verteert. Ik knielen voor het houten schrijn zou hier wel eens kunnen verwijzen naar het knielen voor het tabernakel. Waar Gods vlam mij met haar glans verteert. Voor Vlamingen is Gods vlam heel belangrijk. Hè? We zouden eigenlijk een schrijffoutje mogen maken en in plaats van Vlamingen met één M Vlamingen spreken. Hè? Dan kniel ik voor het rijk en gouden schrijn waar Gods vlam mij als Vlaming met haar glans verteert. Vlamingen worden als heiligen met een brandend hart en een brandend heden om de goedheid, de schoonheid, de waarheid van God te openbaren. De goedheid blinkt door alle schone dingen. Dat nodigt ons uit om in de herfstvakantie of in de herfstavonden of bij een herfstwandeling te genieten van alle schone dingen en dan begin je maar schoon te zingen. Een derde gedicht dat we plukken uit Felix Timmermans Adagio, uit zijn verdameld dichtwerk, heeft als titel Waker. Ik weet niet of er vandaag nog veel wakkere mensen zijn. Als er wakkere mensen zijn, dan is het heel dikwijls omdat ze problemen hebben, of omdat anderen hen op een gewelddadige manier hebben aangepakt, of dat ze niet kunnen slapen van de zorgen. Maar met het woordje waker duidt Timmermans op de mannen die decennia geleden van straat tot straat moesten trekken met een olielamp en dan een heel lange stok om de lampen in de straten aan te steken. Dat zou vandaag een stukje van de werkloosheid kunnen oplossen, denk ik. Maar dat zouden dan ook mannen van de avondploeg moeten zijn. We krijgen 5 strofjes van telkens 4 regels. En het is een wintergebeuren. Je zou gerust kunnen zien dat het in de maand november, december zich afspeelt in de straten. Je kan ook denken aan de Begijnoven waar zo'n lampen stonden. Of sommige straten waar die vroegere lampen teruggeplaatst worden. De afbeeldingen zijn nog te zien op oude prentkaarten. Maar je zal het onmiddellijk horen bij het voorlezen van de tekst. Waker. Door de straten in de winter gaat een waker op en af met een horen een lantaarn en een hoog gepikte staf. Diep tot over doren zit hij in een muts van berenhaar en om het lijf een wijde mantel. En zijn stap klinkt vreemd en zwaar. Zijn lantaarn gooit een ros en weifelend schijnsel in het rond en des wakers lange schaduw wandelt mede langs de grond. In zijn mond houdt hij een pijpke, waaraan hij gedurig smakt. Het lijkt van ver een vurig zielke wandelend in den winternacht. Op een straathoek, in de stilte, van het leven onbewust, blaast hij driemaal op zijn horen en roept luidkeels: slaap gerust. De laatste zin versta ik niet goed. Als de waker door de stad of door het dorp loopt en alle straatlampen moet aansteken en dan nog luidkeels roept slaap gerust, dan moet het zeker al voor 10 uur zijn, want na 10 uur mag je geen straatlawaai meer maken van de pol. De flieken zouden nu kunnen pikken. Maar goed, we zitten 70, 80 jaar geleden tussen de twee wereldoorlogen. Dan zullen de gendarmes een beetje milder geweest zijn dan vandaag. Nu moet alles tot op de millimeter en tot op de seconde gemeten worden. Of tot op de kilometer. Pas op als je 51 rijdt in plaats van 50. En je hebt het zitten. Hè. Maar goed, Felix Timmermans kende die situatie niet. Hij spreekt over een waker. En die waker moet zorgen dat de lampen brandend blijven midden in de nacht. Het is een romantisch gedicht waarin je het spel ziet gebeuren. Het zou eigenlijk te verfilmen zijn. Hij beschrijft zeer mooi, eerst en vooral, waarmee die waker gewapend is. Hij loopt door de straten, het is winter, hij gaat op en af en hij is gewapend met 3 voorwerpen. Een hoorn, waarop hij kan blazen. We hadden het daarnet al eens over de jachthoorn, maar nu is het een hoorn om aan de mensen te melden: het wordt nacht, slaapt wel. Het tweede dat hij bij heeft is een lantaarn, waarin hij een vuurtje meedraagt. En dan ten derde een hoog gepiekte staf. Dat is zo'n lange stok waarop een stukje lont zit. En met dat lont mag de waker alle lampen in de straat aansteken, opdat de mensen zich in de nacht zouden oriënteren. En dan beschrijft hij hoe die waker gekleed is en hoe hij stapt. Diep tot over doren zit hij in een muts van berenhaar en om het lijf een wijde mantel en zijn stap klinkt vreemd en zwaar. Het is alleen de tweede en de vierde regel die rijmen in dit gedicht. Hier is het berenhaar en zwaar. En het is goed, tot over zijn oren zit hij in een muts van berenhaar. Om het lijf een wijde mantel en de stap klinkt vreemd en zwaar. Zijn lantaarn, wat is daar mee te vertellen? Zijn lantaarn gooit een ros en weifelend schijnsel in het rond. Dus je moet jezelf zien rondlopen met een, ja, je zou kunnen zeggen een soort zaklamp. Dat geeft een schijnsel in het rond. En des wakers lange schaduw wandelt mede langs de grond. Dat is magnifiek beeld. Het licht van de lantaarn zorgt dat de schaduw van de wandelaar wordt meegezien op de grond. En die schaduw wandelt mee langs de grond. Hij keert nu terug naar het gelaat van de waker en ziet, in zijn mond had hij een pijpke. Een pipke, zouden ze in West-Vlaanderen zeggen. Een pipke. Zoiets. Hij had een pipke in zijn mond, waaraan hij gedurig smakt. Dat moet smakelijk zijn. Als hij veel smakt, moet smakelijk zijn. En het lijkt van ver een vurig zielke wandelend in de winternacht. Dat is werkelijk om een film van te maken. Hè. Die man stap voor stap van de ene lantaarn naar de andere zien stappen en dan overal licht zien aansteken en dan tussen al die lampjes met een lichtje dat klein pipke met een vurig zielke erin. Op een straathoek, en hier zitten we bij de vijfde en de laatste strofe, op een straathoek, in de stilte van het leven onbewust, blaast hij driemaal op zijn horen en roept luidkeels, slaap gerust. Het is alsof de mensen rond zijn wandeltijd zo mogen horen, jongens, het wordt nacht, het wordt avond, het wordt duister, het wordt donker, nu moogt ge gaan slapen, het is hoog tijd als ge morgen fris wilt opstaan. En hij kondigt de nacht aan, driemaal, dat is een heilig getal, driemaal blaast hij op zijn horen en roept dan luidkeels, slaap gerust. Met andere woorden, maakt u geen zorgen, ik heb licht gebracht in onze straat, ge moogt gerust zijn dat ge erboven komt. Dat ge de nacht zult overleven. Tot hier dit mooie gedicht van de waker. Een vierde gedicht voor deze novembermaand is een beetje bizar, maar goed, Timmermans heeft het geschreven en het is een realiteit tot op heden. Er zijn mensen die te weinig drinken en die riskeren dan uit te drogen en die krijgen dan van de dokters de raad om elke dag 1,5 liter tot 2 liter vocht te drinken. Maar er zijn ook mensen die te veel alcohol drinken en dat noemen ze dan dronkaards, hè? Die moeten dan wat minder drinken, stelt de dokter voor. De titel is Dronkert. En je kan het in de bundel van Adagio vinden. bladzijde 19. Dronkert. In het putke van de winter, uit een kroegske 's avonds laat, kwam een grove dronkert zwijmlend in de maneklare straat. En zijn ogen stonden papperig onder truwe wenkbrauwhaar, en hij knikte door zijn knieën, zwijmelde van hier naar daar. Hij neuriede schorre liekes, spuwde nu en dan een vloek, riep en tierde tot hij moe van waggelen neerviel in een hoek. En daar bleef hij rustig liggen, en wat later sliep hij in. Speeksel lekte van zijn lippen op zijn ongeschoren kin. Hij lag op de harde steen, lijk op een bedstee van satijn, met de benen uitgestoken, snorkend lijk een everzwijn. We hernemen strofe na strofe. Het is terug een gedicht voor november of december. Het is het putke van de winter. Ik heb eigenlijk medelijden met die dronkert, want ik heb ooit een pijnlijke geschiedenis meegemaakt dat iemand uit de kennissenkring ook bij een vriesnacht uit was gegaan met zijn fiets, dronken gemaakt werd door zogenaamde vrienden en dan naar huis keerde, viel en in de vrieskou is overleden. Dit is tragisch, maar het gebeurt nog altijd in België. Dus ik zou aan mijn broeders en zusters luisteraars zeggen, maak toch nooit iemand dronken die te voet door de winterkou naar huis moet gaan. Of die achter het stuur moet zitten, hè? Om te even wanneer. Ik denk dat het ook niet gezond is om beklonken en bedronken naar huis te keren. Zeker niet voor de huisgenoten bij wie je dan toekomt, hè? Met mijn excuses voor de cafébazen die zouden meeluisteren op dit ogenblik, hè? Dronkert, in het putke van de winter, uit een kroegske 's avonds laat, kwam een grove dronkert zwijmlend in de maneklare staat. Heeft Timmermans het gezien, is onze dichter ooggetuige en oorgetuige, ik weet het niet, maar hij beschrijft het in elk geval alsof het te verfilmen is. Het is het putteke van de winter en het is heel laat in de avond als die dronkert het kroegske verlaat. Hij spreekt niet van een kroeg of van een café, een kroegske. Het moet een klein erberske geweest zijn. En dan gebruikt hij twee woorden om de dronkert te situeren. Het is een ruwe man en hij zwijmelt. Zwijmelen is zigzag lopen, hè? Van links naar rechts. Je hebt dat soms ook met motards, hè? Die zwijmelend over de autostrade rijden, hè? Om te tonen dat ze kunnen dansen met hun moto. Dat is zwijmelen, van links naar rechts kantelen en bijna struikelen en dan beginnen dansen. En dus de straat is maneklaar. Dat is een woord dat we vandaag niet meer horen gebruiken. Een maneklare straat. Dat is een klare... De maan straalt zodanig in een wolkeloze hemel dat heel het landschap en ook de straat duidelijk verlicht zijn. Dat is een mooi beeld. In het tweede strofe komt hij meer de spot zetten op die dronkert, en zijn ogen stonden papperig onder truwe wenkbrauwhaar, en hij knikte door zijn knieën, zwijmelde van hier naar daar. Ja, de ogen staan ook niet heel klaar. Ze staan papperig. Ik heb ooit eens een jonge man op 18 jaar, maar dat is 50 jaar geleden, thuis zien komen van school, zo gezegd. En de mama rook dat hij gedronken had en die kreeg zo'n klop in zijn gezicht dat ik nog altijd medelijden heb met die student. Die mama was kwaad als iemand van haar kinderen ooit maar dronken thuis kwam. En blijkbaar wie niet hoorde wil, moet voelen. Bij de dronkert heeft een man die waarschijnlijk een goede coiffeur heeft, onder truwe wenkbrauwhaar. Hij moet grote wenkbrauwen gehad hebben, en ruw zelfs. En door de dronkenschap knikt hij door zijn knieën. Het is wonder dat Timmermans als lierenaar het woordje deur schrijft in plaats van door. Hij knikte door zijn knieën. Hij schrijft, hij knikte door zijn knieën. Dat is een dialectwoord. De deur is ook een voorwerp om binnen en buiten in een huis te gaan. Maar als je het woordje door verandert door deur, dan zij er helemaal deur. Hè? Hij komt er deur, zeggen de mensen soms. Hè? Je moet er deuren komen. En met de deur in huis vallen. Dat is zo een mooi woord, maar het heeft twee betekenissen. Ofwel gaat het om een deur, om in en uit te gaan, ofwel voor het woordje door, dialect. Hij beschrijft dus dat die dronkert door zijn knieën gaat en zwijmelde van hier naar daar, van links naar rechts. Hij kan dus onmogelijk nog op een rechte lijn lopen. En nog meer uit zijn mond, dat wordt dan de derde strofe. Hij neuriede schorre liekes, spuwde nu en dan een vloek, repentierde tot hij moe van waggelen neerviel in een hoeken. Hij neuriede schorre liekes. Neurien is met de neus de klanken naar buiten brengen. Ik kan ze niet meer zingen, waarschijnlijk is hij de woordenschat een beetje kwijt. Maar het zijn schorre liekes. Het schorre kan enerzijds wijzen op een keel die niet goed meer bij de stem is, maar hier wordt bedoeld gemene liedjes. En wat dan ook overkomt, tussendoor spuwde hij dan, en dan, het is niet alleen het spuwsel dat uitgespuwd wordt, maar hij spuwde ook een vloek. Een vloek spuwen, dat heb ik nog nooit gehoord. Een vloek uitspreken of een keer vloeken. En het wonder is, wanneer een mens vloekt, dat hij dan heel dikwijls nog de naam van God moet gebruiken. God, pop, 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 pom. God, ik ken de rest wel, hè. Dus zelfs de mens die vloekt, kan niet zonder God. Hier staat een duivel met zijn mond vol tanden. Om te vloeken heeft men de naam, de heilige naam van God nodig. De dronkert neuriede schorre liekens, spuwde nu en dan een vloek, repentierde tot hij moe van waggelen, neerviel in een hoek. Dat is dan het einde van zijn zwaggelen, hè? En van zijn zwijmelen. Zijn lichaam heeft nood aan rust. Maar ik heb altijd medelijden omdat in de eerste regel staat in het putke van de winter. Hij moet daar garantine griep op gedaan hebben die een dronkert. Kan niet anders. Maar ja, dat is voor zijn dokter dan. Hè? En daar bleef hij rustig liggen en wat later sliep hij in. Speeksel lekte van zijn lippen op zijn ongeschoren kin. Voilà, weerom een mooi tafereel, niet mooi om het gebeuren zelf, maar mooi beschreven door de dichter. Hij zit echt dicht bij de realiteit. Die man, de dronken man, kan niet anders dan rustig liggen. En hij sliep in. Speeksel lekte uit zijn lippen op zijn ongeschoren kin. Het is niet proper. Maar goed. De enige ooggetuige lijkt de timmermans te zijn, en wij moeten maar zwijgen en stil toezien. Hij lag. Dat die man insliep, moet ons dus niet verwonderen, hè. Dat is dikwijls zo met mensen die dronken thuiskomen, de huisgenoten laten hem of haar met rust. Men valt in slaap totdat de roes is uitgeslapen. Hè. Ik heb ooit zo is bij een aanbidding in onze parochiekerk opgeschrikt geweest door een gesnurk. En in een zijkapel lag een man, werkelijk, dronken man, te slapen en de koster had de kerk gesloten en die dronken man was rustig verder aan het inslapen. We hebben dan de rijkswacht opgebeld en die hebben hem naar huis gevoerd en hem daar vriendelijk afgezet. Wat toch een goede dienst was op dat ogenblik. Hier schrijft de timmermans in zijn laatste strofe: hij lag op de harde steen, lijk op een bedstee van satijn, met de benen uitgestoken, snorkend lijk een everzwijn. Satijn is een glanzende zijde, maar zeer glad geweven. En natuurlijk een harde steen die effen is, dat wordt dan de bedstee van dat moment. En de mens ligt daar met uitgestoken benen, snorkend, snurkend, knorrend, lijkt een everzwijn. Waarom dat hij niet gewoon varken heeft geschreven, versta ik niet goed, maar het was om te rijmen met satijn, denk ik. Wij zouden spreken, hij snurkt lijkt een varken, maar blijkbaar heeft hij dat geschreven in de periode van het jacht op de wild en zal hij een everzwijn getoverd hebben, denkend aan Sint-Huibrecht. Voilà, dat zijn zo wat de gedichten voor deze novembermaand. Zalige groet en tot volgende maand.